Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 89, de versen 1 en 4. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid tallen tijd vermelden door mijn reen. En wat er volgt uit Psalm 89, de versen 1 en 4. Toen wij in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij daarna uit Psalm 48, daarvan het zesde vers, want deze God is onze God. En in ieder van u spreken met mijn zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing gemeente is uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 14 tot en met 26. Wij noemden u 2 Timotheus 2 vanaf vers 14. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, het welk tot geen ding nut is dan tot verkering der toehoorders. Benaarstig u om uzelven gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen, en hun woord zal voorteten, gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreden geschied is, en verkeren sommiger geloof. Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degenen die de zijnen zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten, en sommige ter ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam, tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid, en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, met degenen die de Heren aanroepen uit een rein hart. En verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwaden kan verdragen. Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan, of hun God te eniger tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid, en zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking deze avond is uit 2 Timotheus 2, daarvan vers 19. Vers 19, daar lezen wij Gods woord al dus. Evenwel, het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degenen die de zijnen zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Tot zover willen wij ons vooraf verenigen in gemeenschappelijk gebed. Goedertieren en barmhartig Heere, gij brengt ons aan de avond van deze uw dag, samen onder de bediening van uw woord. Laat ons dat een liefelijke zaak zijn, Heere, dat we met brandende genegenheden naar de kerk zijn gekomen. Want hier is toch de plaats waar de bediening der verzoening mag geschieden, waar gepredikt wordt het evangelie van uw vrije gunst in Christus Jezus. Waar hij ons mag worden voorgesteld als het vaste fundament van de zaligheid van uw kerk. Waar hij de rijke inhoud is van het geklank der bazuin. Waar Jezus Christus zelf zijn heilige geest zendt om te paren aan de woordbediening, zodat het woord met kracht mocht ingaan in de harten van zondaren. Laat ons daarop mogen zien, Heere, en dat dat ook onze verwachting mag zijn, dat u zelf al zo aan ons wilt denken en in ons midden wilt zijn, wonend en werkend met uw heilige geest. Wij moeten bekennen dat niet waard te zijn. En het moet veeleer leven in onze harten. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want Heere, we zijn hier in de kerk, zoals wij zijn van nature, boos en verdorven, geneigd tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goed. En wij kunnen u niets aanbieden, ook in onze godsdienst niet. Ja, de heiligste verrichtingen zijn bevlekt met zonden. Ach, Heere, wie zijn wij dan? Niemand toch kan bestaan voor uw heilig aangezicht. Wie zal rechtvaardig zijn voor u, zo gij in het recht zou treden en gadeslaan ons ongerechtigheden? Breng ons maar in die nood, Heere, dat we daar iets van mogen gevoelen en het ook doorleven door uw geest, opdat we ons niet verheffen, maar in nederigheid en ootmoed buigen voor uw heilig aangezicht, in schulderkentenis en kon het zijn met een verbroken hart, dat ook de ernst en de diepte voelt van de zondigheid en het verdorven zijn. Wil dat oprecht berouw schenken, opdat wel smekelingen met geween tot u de Heere wederkeren en van u de genade begeren die er in u te vinden is, in dat volbrachte werk van uw lieve Zoon. Ja, Heer, als de uitgangen des harten daarop gericht mogen zijn, wat is dat een zegen? Dat is geen vrucht van eigen bodem. Het is uw werk en dan is er een levend gemis om van u de Heere te verwachten dat heilrijke lot dat gij in Christus uw gunst zou willen verheerlijken en dat gij ons zou willen aanzien om de schuldvergevende genade te schenken, om de weldaden van de Heer Jezus groot en dierbaar te maken. Heere, dat volk zult u toch niet beschamen. En kon het zijn dat dan bij oud en jong die verwachting levendig mag zijn. Wil dan uw woord openen en dat we de zoetheid daarin mogen proeven, Heere. Want de opening van uw woord zal de nevels opdoen klaren. Dat geeft licht in de duisternis, troost bij verdriet en smart, kracht als wij zwak zijn. Als uw genade in Christus dan mag opengaan. O, wat is dat heerlijk voor het bedroefde gemoed, voor de bekommerden. Ja, dan mag er toch voedsel zijn voor degenen die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid in Christus Jezus. En mogen we u zo smeken om uw weldadigheid, om een levende bediening uit de volheid van die gezegende zaligmaker. Schenk ons wat we nodig hebben, wat we niet waardig zijn, maar ook niet kunnen missen op weg en reis naar de eeuwigheid. Heere, wil oud en jong nabij zijn als we bejaard zijn op hoge leeftijd. Wat is uw nabijheid dan nodig en verkwikkend als de lichaamskrachten afnemen? Schenk uw hulp en bijstand. Wil met de gezinnen zijn dat ze in de vrezen van uw naam mogen leven en werken. Sterk tot de dagelijkse arbeid, dat ieder daarin getrouw mag zijn op de plaats waar u roept. En wij bidden voor de jongeren, Heere, zegen de jeugd. Als zij een goed resultaat op het examen mochten behalen, dat ze u daarvoor mogen danken, u die de wijsheid en de kracht hebt gegeven, maar ook bij teleurstelling, dat ze tot u de toevlucht mogen nemen. En wilt u toch de leidsman zijn voor de jongeren, om hun weg in dit leven te mogen gaan, en bovenal dat ze u vroeg mogen zoeken, om ook uw heil in Christus te verkrijgen en dat leven te kennen. Heere, wil uw volk en kinderen er rijk mee bedienen, want in hen zelf is de dood en werkt ook de dood. Maar gij hebt de woorden van het eeuwige leven en bij u is genade voor genade. O, wil het dan schenken en ze in hun armoe en ellende bemoedigen. Wil in ontdekkende genade ze maar leeg maken in zichzelf, opdat er geen enkel houvast overblijft. Wil in uw ontgrondend werk tot een verloren zondaar maken, opdat ze zich tot u zouden wenden en terecht mogen komen op die gezegende arbeid van die dierbare Christus, waar hij het heeft volbracht en in hem dat vaste fundament ligt voor het behoud van uw kerk. Heere, dat we dat mogen zien vanavond. Ja, schenk genade en bekering om op dat fundament gebouwd te worden en om op hem alleen te steunen, te bouwen en te vertrouwen. Hij is zo groot en heerlijk. Hij wordt toch zo dierbaar in de ogen van dat volk. Wil dan uw naam verheerlijken en als een wonderdoend God ons stichten en leiden door uw woord en geest. Ontferm u over heel de gemeente en zegen bijzonder zij die ziekte kennen of beproeving doormaken. Heere, dan is het toch om tot die ene vastigheid te brengen van u in Christus Jezus. Wel in uw barmhartigheden alle beproefden en eenzamen nabij zijn. En als er gemis is een lege plaats, wilt u het komen te vervullen. Heere, breidt uw zegenende handen uit over heel de gemeente en wil ook de ambtsdragers zalven met uw geest, opdat het levende getuigen mogen zijn om te waarschuwen voor het eeuwige verderf, maar ook om te nodigen en te lokken tot hem die zichzelf gaf tot in de dood des kruises. Wil dominee den Butter ook nabij zijn en zijn vrouw, geleid hen samen, Heere, en wil ze uw zegen schenken, dat ze ook weer veilig thuis mogen komen, en geef uw werk door uw geest, opdat onze vriend en broeder ook tot rijke zegen gesteld mag worden voor de kerken. Mogen wij het kerkelijke leven aan u opdragen. Heere, wil met uw geest nog werken, te midden van de zorgen en noden. Gedenk de Theologische Universiteit, wil allen die daar doseren en studeren bekwamen, zegen hen die aangenomen werden via het admissie-examen, wilt u ze tot sterkte zijn, en gedenk ook de velen die werden afgewezen, om daarmee ook bij u de Heere terecht te komen. Wees met alle studenten die preconcent hebben, leid ook hen in uw wegen, en bijzonder onze broeder Kiviet, Heere, wilt u hem ook omringen met uw zorg en bekwamen, opdat hij het werk waartoe gij roept, ook van harte mag zijn toegedaan, en door u geleid op uw tijd, ook in de wijngaard mag worden uitgestoten. Gedenk hem en allen die hem lief zijn in uw gunst. Trouwe Heere, wees met ons land en volk. Verhef uw aangezicht over ons koningshuis. Wil met prins Klaus in bijzonder zijn, maar ook alle andere leden van het huis van Oranje. En schenk ze bekering, ook onze vorstin, om naar de wijsheid van uw wet ons land te regeren. Ook de overheid dragen we zo aan u op. Getrouwe Heren, we hebben veel van u te vragen, maar toch ook veel om uw naam voor dank te zeggen. Uw goedheid is groot, Heren. Geef maar een opmerkzaam hart, dat we er niet aan voorbij leven, want gij schenkt het nog om ons tot u te trekken en wil dan zo aan ons arbeiden, ook in dit avonduur, opdat ons onsterfelijke ziel nog dat werk wat eeuwigheidswaarde heeft, van u zou mogen ontvangen. Barmhartige Heer, ontferm u dan, want bij ons is veel zonde en schuld. En naar recht zoudt gij ons moeten voorbijgaan, maar wil ons nog aanzien in uw lieve Zoon, en uit die hoge priester ons zegenen met uw gaven, opdat uw naam de eer mag ontvangen, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wel alleen. Amen. Gemeente, zingen wij voor de prediking uit Psalm 74, de versen 12, 19 en 20. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. En wat er volgt uit Psalm 74, de versen 12, 19 en 20.
Thank you.
Zingen wij gemeente na de prediking uit Psalm 62, daarvan het vierde vers. Alles gemeente is vergankelijk. Wij merken het aan de dagelijkse gang van ons leven, dat wij mensen zo broos zijn. We kunnen niet aan op onze gezondheid. Wij zijn ons leven niet zeker. Ook in de achterliggende week zijn er weer mensen om het leven gekomen door een ongeluk. Voor hen brak de eeuwigheid aan. Het stervensuur kwam. En dat is een roepstem die steeds tot ons komt. Het wijst ons op de vergankelijkheid van ons bestaan. En dat geldt ook van de tijdelijke dingen, van onze bezittingen. Ook dat zijn zaken waar we ons niet aan vast kunnen houden, want we kunnen het kwijtraken. En ach, wat hebben we eigenlijk voor houvast aan de dingen van dit leven en van deze aarde? Hoe komt een mens aan houvast, aan zekerheid? Wat hebben we dat nodig, nietwaar? Dat we iets mogen hebben in ons leven wat ons steunpunt is, wat ons vastigheid geeft. Niet alleen in dit tijdelijk leven, maar bovenal voor de eeuwigheid. Want zonder het houvast voor eeuwig, dan gaan wij verloren. Dan hebben wij niets om op te steunen. Dan missen wij alles om voor God te bestaan. Hebben we daar ook wel eens last van? Die onzekerheid. En dat we nu nergens in dit leven houvast vinden, want een mens kan niet op een ander aan. Je kunt ook op jezelf niet bouwen. Hebben wij een vast steunpunt voor onze ziel? Mogen wij vastigheid kennen? Het is eigenlijk, gemeente, de vraag waar de catechismus mee inzet. Wat is uw enige troost? Dan gaat het ook om het houvast in leven en in sterven. Wat is uw steunpunt waar je nou vast en zeker altijd weer op terechtkomt, waar je op terug kunt vallen, wat er ook gebeurt in het leven, ja ook wanneer het sterven wordt? Mogen wij zo'n steunpunt hebben, een rust voor onze ziel, het houvast te midden van alles wat wankelt en voorbij gaat. O gemeente, dat houvast is niet in de mens, ook niet in zijn vroomheid. Dat is niet te vinden in de dingen van deze wereld, maar dat ligt buiten ons, in het werk des Heren, in datgene wat God in Christus geeft. En op dat houvast mag de apostel Paulus Timotheus wijzen. Timotheus, die zijn werk moet voortzetten. Timotheus, die ook in roerige tijden ambtsdrager is. Daar komt van alle kanten veel naar hem toe. En daar is ook veel bestrijding. De aanvallen van de boze zijn er duidelijk. En dan mag de apostel Paulus hem wijzen, bemoedigend, op het vaste fundament van God. Dat blijft toch staan, Timotheus, en dat heeft dit zegel: de Heere kent degenen die de zijnen zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Wij vinden in dit woord de zekerheid van het heil. Ten eerste vanwege de grond voor dat heil. Ten tweede in de gemeenschap aan dat heil. En ten derde uit het kenmerk van dat heil. De zekerheid van het heil, vanwege de grond voor dat heil, de gemeenschap aan dat heil en het kenmerk van dat heil. Paulus wijst op de zekerheid van het heil dat de Heere werkt voor zijn kerk, het heil. Weet u wat dat is? Bij dat heil gaat het om de zaligheid van onze ziel, de zaligheid van ons leven, ons zondaars bestaan. En is dat niet een zekerheid die wij allen nodig hebben? Moeten wij niet tot de heilszekerheid komen? Dat we op goede grond mogen weten dat onze ziel gered is voor de eeuwigheid. Dan mag Paulus wijzen op de grond voor het heil van Gods kerk. Evenwel, het vaste fundament Gods, dat staat. En dat is de grond voor het heil van Gods kerk. In die grond ligt de zekerheid dat de Heere zijn volk zal verlossen en dat hij ze heen zal leiden naar de zaligheid. Want het vaste fundament Gods, dat staat. En Timotheus, dat blijft ook staan. Wat er ook gebeurt, door welke aanvallen en bestrijding de kerk ook heen moet, het fundament voor het heil van die kerk, dat staat vast. En weet u waarom? Het is het fundament van God. En wat God werkt, dat is zeker. Wat God doet, dat geeft houvast. Ook in het leven van de zondaar, de zekerheid van het heil, vanwege deze vaste grond, het fundament Gods, dat staat. En wat is dat fundament? Het is het fundament voor de kerk. Het is het fundament waarop de Heere zijn geestelijk huis gaat bouwen. En dat is het fundament van de apostelen en de profeten. Het is het fundament van wet en evangelie. Het is op de basis van recht en genade dat de Heere werkt aan de zaligheid van zijn kerk. En van dat fundament is Jezus Christus de uiterste hoeksteen. Het fundament van de gekruisigde dat door God zelf gelegd is. Een fundament zoals niemand anders dat kan leggen dan God alleen. En dat moet nou ook ons fundament worden. Dat moet gemeent ook voor u en jou en mij de grond zijn die gelegd wordt in ons leven. De grond voor het behoud van onze ziel. En dat leggen van dat fundament, dat is geen mensenwerk. Dat kunnen we niet in eigen kracht. O wee ons, als wij ons geestelijk levenshuis bouwen op een eigen gemaakt fundament, als wij bouwen aan ons geloof op een verkeerde grond, wat enkel mensenwerk is, bent u er wel eens bang voor? Dat wordt toch wel eens aangevochten, zeker? Is God wel begonnen? Of heb ik zelf dat eerste begin gelegd? En ben ik daarop maar aan het bouwen gegaan? Ja, dan kan het heel mooi lijken. Dan kunnen we een mooi geestelijk huis optrekken. Maar als het fundament niet deugt, als de grond vals is, oh, dan zal het eenmaal allemaal instorten. En dan houdt u geen houvast over. Ja, daar kunt u niet met zekerheid op bouwen. Evenwel, het fundament Gods, dat staat en dat blijft eeuwig staan. O gemeente, wat is het dan nodig om dat fundament Gods in ons leven te kennen? En dat moet nou gebeuren door het Godswonder van boven. Ziet u daar naar uit? Is dat wat u begeert in uw nood? Omdat u ziet dat mensenwerk tekort schiet en dat u het ook met uw eigen geestelijke beleving niet kunt doen. Het gaat om die grond en dat moet van Gods wegen in ons hart gelegd worden. Mag u hebben een fundament Gods, want alleen dat geeft echte zekerheid. Hoe kom ik daar dan aan? Hoe weet ik dat die grond door God in mijn leven is gelegd? Wel, daar is de belofte al in de profeten gegeven, waar de Heere spreekt: ziet, ik leg in Sion een kostbare grondsteen, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Ziet, ik leg. Hij belooft, het is het werk des Heren. En hoe is dat kostelijk vervuld geworden? In de zending van Gods enig geboren Zoon. In het werk dat de Heere Jezus hier op aarde heeft volbracht. Die weg van diepe vernedering in dat smartelijke kruislijden, waar hij plaatsbekledend voor zijn Sion het zoenoffer heeft gebracht. Dat is alles uit God. Daar heeft de mens niet om gevraagd. Dat volk was het niet waardig. Dit is door 's Heeren al vermogen alleen geschied. Ziet, ik leg. Het is te danken aan de eenzijdige zondaarsliefde van God. En als er nou zijn die moeten zeggen vanavond: heb ik echt dat goddelijk fundament in mijn leven? Heeft de Heere echt die grond gelegd voor mijn behoud? O, leg dan de vinger maar bij die belofte. Ziet, ik leg die hoeksteen. Ik leg dat fundament. Heere, zoudt u het willen werken, ook in mijn leven? Zoudt u uit genade die belofte willen vervullen, dat gij in Christus door uw lieve geest mij komt te funderen op dat werk van hem, wat nou buiten mij ligt, waar ik niet bij kan komen, waar ik ook geen recht op heb? Kijk, dat wordt afhankelijkheid. En dat wordt onmogelijkheid voor uzelf. En daar wordt het een wonder van zijn genade. Daar gaat hij het vervullen, ziet ik leg. Heere, ik heb er geen duidelijkheid over. Zoudt u het uit uw woord en door het krachtdadig bekerende werk van uw geest dan duidelijk willen geven dat dat fundament ook voor mij de grond mag zijn. Het ligt altijd buiten de mens. Wie op dit fundament gebracht wordt, weet van het wonder van Gods leiding, van die vernieuwende genade door de Heilige Geest. Ziet, wonderlijk, ik leg die hoeksteen voor mijn Sion. En gemeente, hoe nodig dat het zo Gods werk mag zijn, dat Hij die grond legt, welke niemand anders kan leggen. Kijk, dat gaat u dan beamen. Want wie door vrije genade op dat fundament gebracht worden, ja, die komen erachter. Dit is niet uit of door mij. Dit is niet dankzij enige verdiensten van de mens. Dit is het wonder van de Heere. Mag u daarin delen waar het Gods werk is. Daar komt verwondering. Ziet, ik leg. Ik zou het nooit kunnen leggen. We zijn daar wel aan het werk voor. Vanuit het verbroken werkverbond. Als we een beetje godsdienstig worden. Niet waar, jongelui, dan kom je misschien op een leeftijd dat je zegt, ik moet er ernst mee maken. En ik moet ook echt gaan bidden en de Bijbel gaan lezen en al proberen om de preken te gaan volgen. Op zichzelf niet verkeerd. Maar denk toch niet dat dat nou het fundament kan zijn voor het geestelijke leven. Dan moet het komen van de Heere en Hij is bereid om dat te doen. Waar wij nu niets hebben en niets kunnen, want God leidt een volk op dat fundament dat bij zichzelf geen enkele grond meer overhoudt om voor God te bestaan. Dat komt door de ontdekkende leidingen van Gods geest, waar Hij ontledigt en onze verkeerde fundamenten wegneemt, ons losmaakt van de valse gronden. O, daar bent u toch achter gekomen. Daar zijn zoveel verkeerde gronden waar wij op willen bouwen, waar we iets van willen maken. Dat versje is me zo dierbaar en dat woord, dat heeft me toen zo aangegrepen. O dominee, daar heeft een mens toch niet van zichzelf. Is dat het fundament? Heb u dan een godsdienstige grond? Maar daarmee ook de echte geestelijke grond. Het fundament Gods. Daar komt van de mens niets bij. En waar de Heere dan met zijn ontgrondende genade je losmaakt van alles wat je hebt of meent te bezitten. Waar die arme zondaar dan geen grond bij zichzelf overhoudt om voor God te kunnen bestaan. Ja, daar is het verloren. Daar blijft toch over het doodvonnis, waar God in het recht gaat treden. Die heilige eisen van Gods wet op je ziel drukken. Als je dan gaat voelen schuldig aan al de geboden. En dan kan ik niet aankomen met mijn vrome gebeden en met mijn geestelijke gevoeligheid. Dan roep je alleen maar uit. Dan wordt het zo afgesneden dat je niets overhoudt bij jezelf. Dat werkt nou God. Opdat je je houvast niet in de mens zou hebben. Maar zulken, die menen te moeten omkomen en niet te kunnen bestaan en verloren te moeten gaan, die mogen nu terechtkomen op Gods vaste fundament. O, dat is het wonder van zijn genade. Dan plaatst hij ze op een rots die voor hem te hoog zou zijn. Mag zo Gods fundament in ons leven zijn gekomen. Ach, dat begon misschien heel eenvoudig. Dat open ging voor uw hart. Het werk dat Christus heeft volbracht op aarde. Dat er een betrekking kwam op die diepe vernedering van die borg in zijn lijden en verzoenend sterven. Of dat het hart geraakt, ja, verbrijzeld werd door de grote zondaarsliefde die daaruit spreekt. Maar dan brengt de Heere op dat fundament. Dat wil zeggen dat je houvast gaat krijgen aan die lijdende Christus. Dan ga je hem lief krijgen in die verschijning. Dat hij zich zo diep wilde vernederen. Dan ga je inleven de noodzaak van die kruisverdiensten. Want dat was noodzakelijk om mijn schuld te kunnen verzoenen. Dan wordt er heel wat afgeworsteld met die openstaande schuld. Als je uitgewerkt raakt en geen grond kunt vinden voor de vergeving en de bedekking van je schuld en zonden. Ach, wat voel je dan ellendig. Wat ga je dan jezelf verfoeien in stof en as voor die heilige en rechtvaardige God? Ja, want als het om Gods fundament gaat, dan krijg je met God te doen tegen wie wij gezondigd hebben, voor wie ik geen bestaan heb van nature, opdat het een wonder wordt, evenwel. Bij God is dat vaste fundament om zondaren zalig te maken het licht in het zoenoffer dat Christus heeft willen brengen. Zijn offerande, volkomen genoegdoening tot bedekking van mijn schuld. Zijn bloed, o het reinig van al de zonden in hem. Vergeving, die gekruisigde de grond om voor God te kunnen bestaan. Niet in mezelf, maar alleen in hem. Dan ligt het buiten u, dan wordt het zo'n godswonder. Als je daarin mag delen, o zijn er die op het fundament Gods zijn terechtgekomen. Dat de Heer je deed neerzinken op hem in al uw armoe, met al uw schuld. Maar dat u dat houvast mocht vinden in hem, het steunpunt. In hem een volkomen verzoening in Christus, die zalige vrijspraak, rechtvaardig voor God. O, wat een rijke troost, na al die worstelingen Jacobs, die daaraan toch vooraf gaan. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Ja, want een ontgronde ziel, die houdt het niet uit. Die houdt het niet uit. Die gaat de Heere aanlopen. Die heeft dat fundament nodig. Want buiten Jezus en die gekruisigd, een wis verderf, Buiten hem geen leven, maar de dood. O, schenk mij dan Jezus en dien gekruisigd, dat ik op hem gefundeerd mag worden. Het grote wonder, evenwel Gods fundament. En dat staat vast. Daar moet Timotheus aan vasthouden. Als Hymenaeus en Philetus met dwalingen komen, die zeggen dat de opstanding al geschied is, want dat was voor de Grieken een dwaasheid, dat het stof weer zou opstaan, want het stof, ja, dat staat de geest alleen maar in de weg. En zo gingen zij Gods woord en het werk van Jezus vergeestelijken. Die opstanding uit de doden, die is al gebeurd. Zij gingen dat verinnerlijken. En dat betekende uiteindelijk een leer van zelfverlossing. Nu is er al die opstanding. Nu is er al dat volle nieuwe leven. En dat is een ernstige aantasting van het verlossingswerk van Christus. Dan is het uiteindelijk iets wat de mens zelf moet doen. En zo wijst Paulus Timotheus op het fundament Gods, op het werk van Christus in zijn kruisdood en in zijn opstanding, dat hij waarlijk is opgestaan. Houd dat in gedachtenis, Timotheus, dat de Heer waarlijk is opgestaan uit de doden, dat hij een zaligmaker is die krachtdadig werkt, en dat het de wonderen van hem zijn die moeten plaatsvinden in het leven van zijn kerk. Hij is niet alleen middelaar van verdiensten, dat hij het voor zijn kerk doet. Hij is ook middelaar van kracht in de toepassing van de genade. Houd dit in gedachtenis. Het is het vaste fundament van God. En dat blijft staan. Het hou vast. Dit is de grond. Maar het wordt beproefd en aangevochten. Het werd bestreden in de dagen van Timotheus. En gemeente, wij leven ook in een tijd waarin dit wordt aangevochten. U volgt toch wel de discussie over de verzoening. Dat is in wezen hetzelfde. Wat erg dat dat evangelie van de verzoening wordt aangetast. Niet van buiten, maar ook binnen in de kerk. O, dan moeten we ook daar tegenover dit stellen. Evenwel, het vaste fundament Gods, dat staat. Christus en dien gekruisigd. Hij in zijn offer. Een volkomen verzoening. Het wordt bestreden, ook persoonlijk, in de ziel van hen die in de gekruisigde de vaste grond mochten vinden. Want de Heere zegt, ik leg in Sion een beproefde steen. En het werd ook voor Paulus beproefd. Want wat is die niet in de gevangenis geweest? Wat heeft hij niet moeten lijden om de naam van Jezus Christus? Wat is het niet beproefd geworden, dat evangelie van de vrije genade? En zo wordt het beproefd in het leven van Gods volk. En dan gaan ze juist merken dat dat fundament Gods zo vast is. Want jongens en meisjes, wanneer merk je nou of een boom vast in de grond staat? Wel, als de stormen erover gaan, en dan kan die boom wel buigen met zijn takken, maar hij staat vast, diep geworteld in de grond. En zo is het geestelijk ook in de bestrijding, als de stormen over het leven gaan van aanvechting, als de duivel wijst op de zonde en de schuld, als het hart van binnen je ook moet aanklagen, zoveel verdorvenheid, kan er voor jou vergeving zijn? Denk je dat Jezus zijn bloed gestort heeft voor zulk een? Zal dat offer aan het kruis ook voor jou mogen gelden? Het wordt beproefd, dat geeft bekommernis en aanvechting. Dan gaan ze ervaren hoe vast Gods fundament is. Want dan wil de Heere het kruisoffer geldend maken, krachtig doen zijn, waar zij in hun nood, bekommernis en bestrijding, dan de toevlucht gaan nemen tot het bloed van de gekruisigde, om daarop toch te steunen, om daarin rust te vinden voor het moe gestreden hart. Ja, dan doet de Heere ervaren, het is het fundament Gods dat vast blijft staan. En zo blijft het een wonder, ook in dat bouwen op het fundament, dat gegrond worden steeds meer in de borggerechtigheid van de Heere Jezus. Zo wordt in de diepte van bestrijding dat wonder steeds groter. Het wordt de beleving van dat volk. Evenwel, wat betekent dat, jongens en meisjes? Evenwel, dat betekent en toch. Je had het niet meer verwacht, maar toch, ik had het niet durven hopen, en toch, ik had er totaal geen zicht meer op. Evenwel, dat fundament is vast, waar het bij mij wankelt. Waar ik alle zekerheid kwijtraak, waar ik in de nood van de bestrijding moet klagen. Ik zag uit naar hulp, maar niemand zorgde voor mijn ziel. Waar ik dan zo ging twijfelen, zal er ook voor mij nog vergeving zijn. Heer, die vuile zonden en die boezemzonde, ik val er steeds in terug. En die boze gedachten en die vleeselijke begeerten. O, dan is er zoveel reden om te wankelen. Dat je geen houvast vindt. Dat alles je ontvalt. Dat je vreest dat het werk geen waarheid is. Evenwel, kijk, dat wordt het wonder. Dan komt het weer van Gods kant. Dan gaat de Heere de eenzijdigheid van zijn zondaarsliefde bevestigen. Dan gaat de Heere zijn werk verheerlijken in zijn trouw, zijn nimmer aflatende trouw. Gij evenwel, dwars tegen alles in, u evenwel blijft toch dezelfde, ook in dat fundament. Wat staat dat vast? Het kan de stormen verduren. Wat denkt u? Jezus, die het fundament op Golgotha heeft gelegd, in de duisternis van de hel, waar hij van God verlaten werd. Het staat vast, want toen riep hij: volbracht! Evenwel, het is door hem, het wordt het grote wonder, keer op keer. Het kan zo diep niet gaan, en toch Christus dezelfde in zijn genade tot vergeving, in de reinigende kracht van zijn bloed. Evenwel, het wordt steeds groter wonder, en zo wordt dat fundament
hen zo dierbaar. En dan gaan ze de rijkdom daarvan steeds meer kennen. Hoe meer aanvechting en bestrijding, hoe meer er dan geschud wordt aan dat fundament. Ben jij wel echt een kind van God? Kun je er wel zeker van zijn dat je in het heil des Heren mag delen? Al gaan de poorten der hel dan al te keer, al komt de duivel er tegenop en moet de wet u aanklagen en heb u zoveel strijd van binnen. Evenwel, dat blijft staan, dat is tegen alles bestand. En dat geeft zekerheid vanwege die vaste grond. O, zijn er die daarop mogen bouwen en die met al hun armoe en nood steeds weer bij hem mogen terechtkomen, die nou de bediening van zijn genade steeds weer nodig hebben en hij bevestigt het evenwel in de beproeving een kostbare grond. Steen, het is waar, Heer, u legt die steen en die wel gegrondvest is. Hoe zalig is het volk dat daar van die eeuwige goedertierenheden mag zingen. Dat vastgebouw dat zal rijzen, nooit is er een eind aan die goedertierenheid Gods. Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Evenwel, dan doet hij wonderen op wonderen horen. En hoe wordt dat gekend? Hoe komt er dan meer tot die zekerheid in de gemeenschap aan dat heil? Want de Heere kent degenen die de zijnen zijn. Ja, daar heb je het nu. Het is voor de gekenden, want dat fundament Gods, die vaste grond van het behoud in de gekruisigde, dat heeft een zegel, een opschrift. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. Dit geldt alleen de gekenden des Heeren. Jazeker, maar het is een zegel, zegt Paulus. En wat bedoelt de apostel daarmee, jongens en meisjes? Wij moeten hier denken aan een inscriptie. Net als bij de eerste steenlegging van een gebouw in die eerste steen soms iets geschreven staat. Zo deden de koningen dat vroeger ook als er voor hen een paleis werd gebouwd. Dan werd er ook een steen in aangebracht met een opschrift waar de grote daden van die koning op staan. En misschien is er in dit kerkgebouw ook wel zo'n steen met een opschrift. Wel dat fundament van God, de kruisiging van Christus, dat heeft ook zo'n zegel, zo'n inschrijving. De Heere kent degenen die de zijne zijn. Want voor het ongeloof is het fundament Gods een dwaasheid. En voor de vrome mens die zelf wil bouwen, is het fundament Gods een ergernis. Maar voor de gekenden des Heeren is dat het wonder van zijn genade. Dat dat fundament de vastigheid geeft. Want het getuigt van de voldoening aan Gods recht. En die gekenden des Heren, die krijgen met dat recht van God zo te maken dat ze er niet omheen kunnen en er ook niet omheen willen. Naar recht, dat is uw goed recht. Heren, heb ik geen bestaan en moet ik verloren gaan, maar om nu te mogen zien dat fundament Gods, dat houdt in de voldoening aan Gods recht. Zo zijn al die eisen vervuld in dat dierbaar offer van Christus. Kijk, dat mogen ze gaan kennen. Kennen in de geloofsomgang. Kennen in de geestelijke gemeenschap met de Heere. En mogen wij daar ook iets van kennen? Kennen wij de Heere? Nou, dat is geen onbekende vraag toch voor ons. Kennen we de Heere in zijn woord, in zijn werk tot zaligheid? Maar gemeente, mogen we het vanavond toch eens omdraaien en vragen, kent de Heere u? Want hoe hoor ik nou bij die gekenden? En hoe weet ik een van die gekenden te mogen zijn? Kent de Heere u? Ja, jongens en meisjes, je zult zeggen, natuurlijk kent God mij. Hij heeft mij geschapen. God weet wie ik ben. Ja, maar nou bedoel ik dat kennen in de omgang. Heb je nou wel eens aan de Heere verteld wie je bent? Kent de Heere je hart? Ben je eerlijk bij God terechtgekomen dat Hij weet wie je bent? Kijk, dat zijn de gekenden des Heeren. Die gaan de Heere kennen in al hun wegen. Die gaan hun hart uitstorten voor Gods aangezicht. En die gaan de Heer al hun nood bekend maken. En die verbergen geen kwaad dat in hen wordt gevonden. Die komen met al hun schuld en met al hun strijd tot de Heer. Kent de Heer u als een zondaar die zo tot hem de toevlucht neemt? Kent de Heere u in die oefeningen des geloofs, waardoor de beproeving heen dat fundament, de vastigheid van uw ziel moet worden? Kent de Heere u ook in uw vragen en onzekerheid? Mag ik erbij horen? Heere, zal het ook voor mij gelden? Kent de Heere u? Ja, dan gaat het om de gemeenschap aan het heil des Heeren. Een biddend leven in de verborgen omgang. Kent de Heere u als een behoeftige, als een arme, een onwaardige, die zijn werk en die zijn genade nodig heeft. En die maar roept. En die het maar uitklaagt. En die maar zucht. Heer, ontferm u. Heere, help mij. Wilt u mij genadig zijn? Wil mijn leidsman zijn in alle dingen van het leven? Dat zijn nou die gekenden des Heeren. Dan zegt u misschien, ja, die hebben toch heel wat meegemaakt. Dan moet je toch heel wat kennen. Jazeker, ken nou je nood en je schuld. Ken nou uw zonde en vervloeking. Beken het nu voor de Heere. Ik heb niets verdiend. Kijk, dan wordt het hart van de Heere gaande gemaakt. Dan is Hij die zaligmaker bewogen met ontferming. Dan wil Hij uit louter welbehagen, ellendigen, zegenen. Dan begeert Hij zijn genade te verheerlijken. En zo ga je het kennen. Zo ga je de Heere kennen. In zijn zorgende goedheid. In zijn zondaarsliefde. Dat er bij hem vergeving is. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. Dat is het zegel van dat fundament. Want een ieder die op dat fundament terecht mag komen en die op die grond gebouwd mag worden. Die gaat een omgang met de Heere kennen. Dat kan toch niet anders, jongelui. Als er de liefde mag zijn, dan kom je niet alleen tot elkaar getrouwd zijn, maar dan ook in de praktijk, als man en vrouw samen leven, elkaar in de liefde ook kennen. Zo is het ook geestelijk, wie de Heere op dat fundament brengt, in dat wonder doet delen, dan houdt het niet op. Dat is de kwaal van onze tijd. Als je nou maar weet dat je zonden zijn vergeven. Ja, ik weet dat ik een kind van God mag zijn. En dan is het klaar. Is dat echt? Dit is het zegel. Wie op dat fundament terechtkomt. Dan ga je de Heere kennen. In een bevindelijk leven. Dan wordt de Heere gekend. In zijn machtige daden. Dan gaat het in de omgang, in de gemeenschap met God. Om dat heil van Christus, om de Heere te gaan kennen in zijn zorg en in zijn liefde. En dan wordt het in de praktijk der godzaligheid, dat de Heere ze kent, zo kent, dat hij voor hen zorgt. Want wij moeten op de achtergrond hiervan zien de opstand van Korach, Datan en Abiram in de woestijn. Ze kwamen in opstand tegen Mozes. Denkt u nou dat de Heer alleen door Mozes heeft gesproken? En wat doet Mozes dan? Neemt Mozes het dan voor zichzelf op? Ja, maar ik ben door God aangesteld en ik weet er alles van hoe het volk geleid moet worden. Nee. Dan moet Mozes beoefenen. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. En dan zegt Mozes, lees het maar na in Numeri 16. Morgen zal de Heere bekendmaken wie de zijne is. Wie hij heeft afgezonderd tot dat heiligdom. De Heere zal doen kennen wie nou zijn heilige is, wie hij verkoren heeft om leider van het volk te zijn. Kijk, Mozes geeft het uit handen, want het is een zaak van God. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. En dat wordt de gemeenschapsoefening in het geestelijke leven. Bij de bestrijding en de aanvechting, in de nood, dan moeten ze het uit handen leren geven. Heere, wilt u het maar doen kennen, wie bij dat eigendomsvolk mogen behoren. En de Heere neemt het op voor Mozes. De Heere laat dat volk niet staan. Wat een beroep doet op zijn almacht en op zijn vrijmacht. Wie hier nou bij mag leven, ik heb het niet in mijn hand. Maar de Heere kent degenen die de zijnen zijn. Verkiezing en verlossing, dat is geen mensenwerk. Daar beschik ik ook niet over. Ik ben een kind van God en ik heb het geloof. Nee, de Heer, het is Gods werk, het is enkel genade. De Heer kent de zijnen, hij wijst ze aan en hij zondert ze af. Hij koopt ze tot zijn eigendom met de dure prijs van Christus bloed. Hij verlost ze uit alle nood en dood. Hij zorgt voor hen. Hij kent ze. Mag u zo bij de gekenden behoren. Dat zijn dus zij die het merken. De Heere weet van mij af. Hij hoort mijn gebed. Hij grijpt in op het juiste moment. De Heere neemt het voor mij op. Hij denkt aan mij. Hij zorgt voor mij. De Heere kent ze. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. En daarom zorgt hij voor hen. Hij grijpt ze bij de rechterhand. En hij leidt ze door al die moeilijke wegen heen. Hij ondersteunt. Hij onderhoudt dat heerlijk lot. Hij zegent ze met genade voor genade. Dat is de Heere. Ken degenen die de zijnen zijn. Dat blijkt. Dat komt openbaar in zijn zorgende liefde, in zijn heerlijke bemoeienissen, in de bemoedigingen en vertroostingen uit zijn woord. U kent me, Heere, want dat had ik nodig. U weet van me af, Heere, want die nood, daar beantwoordt u aan. U kent me, Heere, want u hebt me gedragen. Uw kracht. Uw genade was met mij. De Heere kent ze die de zijnen zijn. Jongens en meisjes, kennen je vader en moeder je? Die kennen je toch. Beter dan je soms zelf door hebt. En dat mag je toch wel eens merken. Vader en moeder kennen mij. Want op het juiste moment hebben ze mij gewaarschuwd. Ze kennen mij, want ze zorgen voor mij en geven wat ik nodig heb. Ze kennen mij zoals een verpleegster de patiënt kent om de juiste behandeling te geven. Zo kent de Heere de zijnen en hij schenkt wat nodig is. Hij helpt en hij leidt. Ze delen in zijn genade, in zijn trouw en zorg. Hij doet zijn eigendomsrecht gelden. Dat vloeit uit dat goddelijk fundament van Jezus Christus, de gekruisigde. Hij kent ze, wat een machtige troost. Dat geeft zekerheid. Hoe meer gemeenschap aan dat heil des Heren, hoe meer ze mogen merken, de Heere kent mij. En hij geeft precies op tijd wat ik nodig heb. Hij onthoudt mij wat ik moet missen. Hoe meer zekerheid dat geeft, hou vast dat de Heer het zal leiden, hoe de weg ook mogen gaan. Kijk, dat is het voorrecht van Gods volk. Dat maakt de Heere waar. In het leven van allen die op dat fundament gebouwd worden. Dat gaat in deze weg. De Heere kent ze. Dus gemeente, dit is niet een tekst om de verborgenheid van de uitverkiezing mee aan te duiden. Ja, wij weten niet wie uitverkoren zijn, maar de Heere kent ze. En dit is ook niet een tekst om te gebruiken op een rouwkaart als u zegt, ja, de overledene, we weten niet zeker of hij ook een waar gelovige was. Maar de Heere kent degenen die de zijne zijn, nou dan zijn we er vanaf. Nee, juist niet. Waar het nou verborgen is, daar niet. Maar waar het nou openbaar komt, waar het nou blijkt. De Heere kent ze, want zijn genade is voor hen genoeg. Hij bemoeit, hij zegent, hij zorgt. De Heere kent ze. Dat blijft niet verborgen, maar dat komt juist openbaar in het leven bij dat fundament Gods. Want dan gaan ze in Christus verstaan, God. Kent mij en het kennen van de Heer, dat mag daarin zijn hoogtepunt vinden. Als in Jezus, in zijn kruis en opstanding, de gepaste zaligmaker gaan vinden. Precies geschikt voor mij, voor mijn zonde en schuld, voor mijn nood en gebrek. Wat is God goed en groot? Waarlijk, de Heere kent doorgrond degenen die de zijne zijn. Hij zorgt voor alles. Hij staat helemaal voor ze in. Hij neemt het voor ze op. Wat een wonder van zijn liefde en genade. Dat geeft houvast, heilszekerheid, ook in een heilig leven. Want dat wordt het kenmerk, wie de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Ze gaan de naam van Christus noemen, vergeef mij al mijn zonden. Ze krijgen de naam van Christus lief. Hij is de gezalfde des Vaders. En in hem is overvloeiend aanwezig alles wat tot mijn heil moet dienen. Ze gaan de naam van Christus noemen in het geloof, in het gebed. Want die naam wordt hen zo dierbaar. In de omgang van die gekenden gaat de naam van de Heer Jezus leven. En mag het ook bij ons zijn. Uw naam is voor al uw gunstvolk goed. En u begrijpt wel, het gaat hier niet over dat naam Christendom. Wat even die naam noemt en meent, dan is het klaar. Maar dat noemen van de naam van Christus, dat betekent eigenlijk dat je je vereenzelvigt met hem. Dat is wat. Kan dat? Ik de zondaar vereenzelvig gelijk aan hem, de naam van Christus, hem aanroepen om zijn genade, schuilend bij hem en zijn offer. Ja, dat kan niet, ziend op je eigen zonden. Dan onrein. Maar dat wordt ook het wonder van genade. Want die Christus is gegeven. Ook tot heiligmaking. Dan mogen ze zijn naam gaan noemen. Om ook een heiligheid in zijn werk te gaan vinden. Ook dat hoort bij het vaste fundament God. Maar dan ga je afstaan van ongerechtigheid. Dan kun je in de zonde niet blijven leven. Dan wil je met de wereld niet mee. En dat is nou het kenmerk van dat volk. Zo komen de gekenden des Heren openbaar. Dan kunt u ze herkennen aan een heilig leven. Dan niet vol met koning voetbal, jongelui. Zou daar dan plaats voor zijn? Als je nou de naam van Christus mag noemen, als die naam je dierbaar is, kun je dan meedoen met dat wereldse van de WK. Die staat af van ongerechtigheid. O, wat zijn er dan een zonden? Wat is er dan veel onheiligs, ook in het leven van de gekenden des Heren? Paulus moet er ook toe opwekken. Het is nog verre van volmaakt. Maar dit komt wel overeen met de begeerte van het hart. Om voor hem heilig te leven. Want de naam van Christus sluit dat in. Hij is het zo waard. Hij die alles over had. Tot verzoening en tot redding. En hoe meer je nou het heil in hem mag vinden. Hoe rijker zijn naam wordt. Hoe meer je wilt afstaan van alle ongerechtigheid. Ja, dat zijn nou de slechten, de verliezers, de schuldigen. Die de naam van Christus gaan noemen. Want op hem deed de Heer alle ongerechtigheid neerkomen. Dan past bij zulk een zaligmaker een heilig volk. Evenwel, dat wonder wordt ook hier bevestigd. En er is bij de gekenden nog veel zonde en gebrek. Daar is nog veel in hun leven wat hen doet wankelen en twijfelen. Maar het is opdat ze uitgedreven worden, dat het steeds meer in de omgang met de Heere mag worden. Evenwel, de Heere kent mij en hij draagt mij ook in dat alles. Wat een wonder, want het is door de genade van Christus die alles overwon. Ook dan vrezen ze soms in al hun nood en bestrijding nog te moeten omkomen. Dan voelen ze zich zo zwak te midden van vlees en wereld. Dan is er geen houvast in hun eigen hart. Ook niet in het geestelijke leven die gekenden. Ze zijn soms nog vol vrees en angst. Zal ik wankelen en vallen? Nee toch, want hij blijft dezelfde. Zijn fundament, dat blijft vaststaan. In die God, in Jezus Christus, is al mijn heil en mijn eer. O mijn ziel, troost u daarmee. Dan gaat het zoals het moet. Zoals de Heere het wil. Maar dan vind ik zekerheid en hou vast in het leven en in het sterven. Vanwege het vaste fundament Gods. Dan kan geen wet mij verdoemen. Dan zal ik om een zonde niet meer verloren gaan. Want de Heere kent ze en hij staat in voor zijn werk zalig. Als u die zekerheid mag hebben en in het geloof in de omgang met hem. Ziend op dat heerlijke heil het mag belijden voor de toekomst in leven en in sterven. Ik zal nog wankelen, nog bezwijken. Amen. Laat ons bidden en danken. O Heere, wat een machtig heilswoord. Wat ligt daar in de zekerheid van de zaligheid voor uw kerk. Laat het ook voor ons het houvast mogen zijn in leven en in sterven. Dat we het mogen bekennen, niets in de mens. Opdat u ons zal kennen en uw zorg en genade. Uw liefde en trouw in ons leven openbaar mag komen in de omgang met u, in de gemeenschap aan het heil des Heren, om steeds in dat wonder geoefend te worden, evenwel uw fundament staat vast en het geeft zekerheid in voor- en tegenspoed. Zelfs bij het naderen van de dood, uw fundament staat. Christus de gekruisigde, de volkomen zaligmaker. O, dan willen die gekenden heilig voor hem leven. In het noemen van zijn naam gaan ze toch zijn heilige liefde kennen. Dat hij het zo eeuwig waard is om heilig hem toegewijd te zijn. En dan is er nog veel gebrek. zonde en schuld. Maar gij staat in voor uw eigen werk. Evenwel voor dat wonder zal de eeuwigheid nodig zijn om u daarvoor de dank en lof te brengen die gij zo waardig zijt. En Heer, als er wankeling en twijfel is, leid dan heen tot dat vaste fundament. Breng af van eigen werk, wil die goddelijke grond schenken, Heere, opdat we mogen roemen in vrije gunst alleen. Heb dank voor de zegeningen ons geschonken. Vergeef wat niet was naar uw wil. Ga met ons allen ook in de week die voor ons ligt. En zie ons aan in Christus alleen uit genade. Amen. Onze slotzang is op Psalm 87, daarvan het vierde vers. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.